begint het feest. De dag zelf dan, hè?
Het feest begint om een uur of 2 's ochtends al. Dan gaat de wekker.
Herman, voor jou als liefhebber van vroeg opstaan, echt iets voor jou dit.
Nou, dan ben ik net een uurtje in bed, ja. Denk ik.
Fietsen voor het goede doel, geld inzamelen, bedelen bij je vrienden en afzien bij de beesten. Leiden met maar één doel, iets goeds doen voor het goede doel. Het is een wereld op zichzelf, de wereld van de goede doelentochten. Herman en ik weten er niks van, maar we hebben er wel een mening over. En daarom hebben we een expert uitgenodigd, Mathieu Goedhart. Mathieu, welkom.
Ja, dankjewel.
We gaan het straks hebben over al jouw goede doelenervaringen, maar eerst... heb jij nog iets bijzonders meegemaakt op de fiets?
Ik wil nog even een stapje ervoor gaan, Frank. Jij zegt expert. Nou, ik ben al wel jaren verbonden aan één goed doel evenement. Maar of ik nou zo'n expert ben... Nou, ik probeer in ieder geval mijn ervaringen van de afgelopen 11, 12 jaar met jullie te delen.
Ervaringsdeskundige, misschien is dat een beter woord.
Nou, misschien beter.
Ja, okay. Maar iets bijzonders meegemaakt op de fiets?
Ja, eigenlijk wel. Afgelopen zaterdag was prachtig weer. Dus dan wordt er gefietst. Ja, goed fietsweer. Dus ik had 's morgens afgesproken. Maar ik had afgesproken met een vriend van me. En zo is eigenlijk ook het verhaal begonnen. Via die vriend ben ik ook in aanraking gekomen met het goede doel. En wij zijn, toen we destijds 12 jaar geleden waren wij hele goede collega's. En nu zijn we de beste vrienden. En hij kwam zaterdag weer eens naar mij toe vanuit Arnhem met de auto. Om met mij samen een ronde te fietsen. En hij stond voor de deur. En we hadden, zonder dat we het hadden afgesproken, exact hetzelfde tenue aan van Alpe d'Huez van vorig jaar. En we hebben heel veel tenues inmiddels verzameld.
Is dat die wit met rode?
Dat is het rode tenue van vorig jaar.
Oh, het rode tenue, ja.
Die had hij aan, had ik aan. En dat hadden we toch eigenlijk, ja. En met elkaar hebben we een mooie ronde gefietst. En dat, ja, dat was op zich bijzonder. Ja. Ook dat we dezelfde tenues hadden. Dat we dat zonder hadden van tevoren hadden afgesproken, dat we die aan hadden. Maar ook het feit dat we samen toch, na alles wat we hebben meegemaakt, na 12 jaar weer een... fietsen regelmatig, maar dat we toch weer een mooie ronde hebben gefietst. Was voor mij betreft met hem samen heel bijzonder.
Ja, mooi. Nou, Alpe d'Huez staan wel redelijk tenuevast, is mijn ervaring. Je ziet echt vaak nog die pakjes in het wild. Klopt dat wel? Of?
Ja, je hebt ieder jaar wel een ander tenue.
En moet je daar ook in... Nu gaan we eigenlijk dat onderwerp al in, maar goed, maakt niet uit. Moet je daar ook in starten of mag je ook in een ander shirt rijden?
Je mag ook in een ander shirt rijden, maar je moet wel, dat zit bij je inschrijving in, het tenue aanschaffen.
Oké, okay. Ja. En de meeste rijden die starten daar
en
ook
in. En die meeste die starten daar ook in, die rijden daar ook in. En natuurlijk, verleden dag, maar daar komen we dan dadelijk wel op, wissel je natuurlijk van shirts.
Ja,
maar er is niemand die je van het parcours trekt en zegt van, hey, je hebt niet het shirt van dit jaar aan. Nee. Of je hebt niet het juiste shirt aan.
Oké, okay, Herman, ook welkom. Ja. Jij nog iets bijzonders meegemaakt?
Ja, zeker. Het was natuurlijk afgelopen zaterdag heel mooi weer, zoals Mathieu zei. Ik heb met eindredacteur Ida de ronde van Nijmegen verkend. Die mensen van Golazzo die zeiden tegen ons, daar moet je echt eens naar gaan kijken, want dat is echt een fantastische tocht en niet zoveel mensen kennen hem. Dus nou ja, dat laten we ons natuurlijk geen tweede keer zeggen. En ja, we hebben die ronde gemaakt, superleuk. In de omgeving van Nijmegen, heel snel al in Duitsland, Rijkswald.
Holleweg ook gedaan?
Ja, de oude Holleweg. Ja, dat is denk ik buiten Limburg wel een van de meest uitdagende hellingen van Nederland.
Daar heb ik nog een mooi verhaal over.
Nou, ja, kom maar.
Laat ik hem eerst even afmaken, inderdaad. Dus we hebben die ronde afgemaakt, 170 kilometer bijna. Heuveltje op, heuveltje af. Ja, superleuke dag. Even uit eten in Kalkar op het grote plein daar. Dus ja, echt gewoon een lekkere dag met fietsen in het mooie weer. Kort. Heerlijk weer eigenlijk.
Mooi. De Holleweg, daar wilde jij nog iets over zeggen.
Ik heb niet alleen voor Alpe d'Huez, maar ik heb in het verleden wat van ander goed doel gefietst. Dat heet 7 voor Leven. Die wilde ik trouwens als tip ook nog meegeven. Maar
bij deze?
Tijdens die dag dat ik die fietste, toen op een gegeven moment begaf mijn shifter het. Toen stond ik op mijn buitenblad en toen stond ik ook aan de voet van de Holleweg. En toen moest ik naar boven.
Voel hem al aankomen.
Ja. Dus ik ben boven gekomen, maar dat heeft best wel wat energie gekost, moet ik zeggen. Want het is best even een stijl stukje.
Dat is een lastig ding, hè?
Goed, jij bent ook een triatleet, hè? Dus een beetje groot verzet draaien, dat kun je wel.
Ah, was gewoon even goede training gelijk.
Ja, precies, ja. Dus. Overigens heb je natuurlijk twee bekende holle wegen in Nederland. Je hebt de Holleweg bij Nijmegen, bij Beek, waar we het nu eigenlijk over hebben. Maar je hebt ook de Holleweg bij Doorwerth. Ja. Ook wel een hele lastige, vind ik.
Ja, met dat bochtje erin.
Ja, aan het eind. Ja,
het is ook een rot ding, vind ik dat.
Ja, die loopt eigenlijk parallel aan de Italiaanse weg voor de kenners.
Ja, en dan heb je er ook nog één bij de postbank.
Ook nog eens een keer. Nou, dan hebben we er eigenlijk drie. En dat is ook al lastiger.
Misschien moeten we een keer een losse podcast over de holle wegen van Nederland bouwen.
Nou, inderdaad.
Ja. Ja, dan zou ik eventueel ook toch weer kunnen aanschuiven, want ik ben er allemaal wel mee bekend.
Ja, ja, ja. Je woont in het midden van het land natuurlijk. Dus dan,
maar dat is misschien een beetje saai voor de podcast.
Ja. Zelf heb ik ook een best wel bijzondere rit gemaakt. Een vriend van mij stuurde mij een route toe. Die zei, kun je daar eens naar kijken, want het is precies jouw omgeving. En het bestond eigenlijk uit drie onderdelen waar ik heel vaak fiets. Drie gebieden waar ik heel vaak fiets, maar nog nooit in één rit. Namelijk de Utrecht-Zeuvelrug, het Gooi, over de gravel en de Vechtstreek, langs de Vecht. Dus toen dacht ik, nou, ik heb die route van feedback voorzien. Toen dacht ik, ga hem gewoon zelf lekker fietsen. 120 kilometer, super divers. Heuvelrug, Gooi, gravel en langs de Vecht. Ik zal hem even in de show notes zetten.
Ja, lijkt me hartstikke leuk.
Supermooie route.
Ja, dat is mooi. Hè? Iedereen is weer heeft er weer helemaal zin in na dit weer.
Nou, dat mag ook wel ook.
Ja. Ik wil niet weten hoeveel renners dat ik tegen ben gekomen afgelopen zaterdag. Ja, ja. Iedereen heeft zijn fietsen van stal gehaald, leek het wel zaterdag.
Ja, absoluut. En terecht trouwens. Terecht. Ja. Herman, we gaan naar de tochten.
Ja, dat zijn er nogal wat. Want ik in plaats van drie of vier hebben we 129 goede doelen toch.
Nou,
in
we beginnen met nummer één.
En we gaan ze niet allemaal opnoemen. Ik licht er even een aantal populaire uit en kijk of jij ze allemaal kent. Je hoeft niet overal op te reageren, Mathieu. Op 2 juni 7 voor Leven vanuit Bergen en Dal in
Nederland.
Nou,
die werd net al genoemd.
Zeker, ben ik mee bekend. Ik heb de eerste editie meegedaan in 2019.
Heel goed. 6 juni, Alpe d'Huez in Boeren d'Oisans.
Die is al vol, zie ik.
Check.
Daar gaan we het over hebben.
Die was heel snel
vol. ALS op 13 juni in Malocène. Dus dat zal ongetwijfeld rond de Mont Ventoux zijn.
Zeker.
Dan van 16 juni tot 21 juli Giro di Chica in Bellamonte, Italië. Dat is dwars door de Dolomieten volgens mij.
Heel mooi. Meerdaagse goede doelentocht.
Ja, zeker. Dat is ook wel een leuke. Cycle for Hope rondje Nederland in Dordrecht van 20 tot 22 juni.
Dat is wel een beetje een bescheiden afstand.
1200 kilometer. Nou, dat klinkt als een mooie uitdaging. Even kijken, 23 tot 25 augustus, de call op voor Kom op tegen kanker in sessies in Frankrijk. Dat is volgens mij een Belgisch evenement, als ik me niet vergis. Dan, dat is ook een hele bekende, 25 augustus tot 1 september, Tour for Life.
Die ken ik ook, ja.
Bardonecchia, volgens mij is dat een achtdaagse of iets dergelijks, een beetje vergelijkbaar met The Ride, maar dan voor het goede doel.
Dat is een achtdaagse, maar je kan hem ook in 3 dagen fietsen. Ik weet niet of dat dezelfde afstand is, maar je hebt ook de mogelijkheid om 3 dagen toe te verlaten.
Ja, dan ga je later, stroom je dan in.
Of, denk het wel, ja.
Ja, precies.
Het is wel leuk, die vriend van mij die zaterdag bij mij voor de deur stond, mijn Alpe d'Huez vriend, die gaat dit jaar niet, we gaan wel naar Alpe d'Huez, we gaan niet als deelnemer meedoen, maar hij gaat dus Tour for Life fietsen.
Oké, ja, want ik moest het van Ida zeggen, onze eindredacteur. Dit is volgens mij voor het Erasmus MC.
Daniel de Hoed Fonds, Erasmus MC, klopt.
Heel goed. Dan hebben we, ik zie hier 31 augustus, Stelvio for Life in de Bormio in Italië.
Waar zou die nou zijn?
Ja, dat lijkt me duidelijk. Nog 3 doe ik er, de Alpentocht. Staat hier 4 tot 8 september in Saint-Michel de Maurienne. Dan mag jij even zeggen welke bergs op gaan dit jaar.
Er gaan ik heb geen berg. Idee. De Madeleine dan, denk ik.
De Galibier. Hè?
De Galibier, ja.
En dan, ja, dat is denk ik toch ook wel een hele bekende. Duchenne Heroes, ken je dat? Voor gravel en mountainbike. En dat is volgens mij een 7 of 8-daagse vanuit Duitsland ook naar Nederland.
Ja, dat is ook weer zo'n...
Die ken ik niet. Ja. Maar.
Ja. Lijkt weer een beetje op de Tour for Life volgens mij.
Ja. Allemaal verschillende goede doelen. Niet alleen kanker, maar ook allerlei andere vervelende nare dingen waar tegen gestreden wordt. Dus, dat zijn ze.
Nou, dat zijn wel een paar mooie hoogtepunten. We gaan er ongetwijfeld nog meer bespreken vandaag. Maar laten we beginnen met jou, Mathieu.
Ja.
Hoe ben jij bij Alpe d'Huez? Je hebt heel vaak meegedaan, hè? Hoe vaak heb je als deelnemer meegedaan?
6 keer.
6 keer.
En hoe... Dat is een mooie getal, hè? Alpe d'Huez en 6 keer als deelnemer.
Ja, dus dat blijft het ook bijna, denk ik. En als begeleider ook een aantal keer?
3 keer.
3 keer.
Dus ik ben 9 keer die kant op gegaan.
Dus dit wordt jouw jubileum. Dus
ik heb mijn 10e editie dit jaar. Maar ook niet als deelnemer. Dit jaar ga ik ook weer om mijn vrouw en dochter die gaan fietsen op woensdag. Dan heb je de Alpe d'Huez. Mm-hmm. Dat is het zusje dus van Alpe d'Huez.
Ja.
En ik ga als vrijwilliger daarheen.
Oké. Maar ik wil eigenlijk even toe naar jouw eerste Alpe d'Huez. Even het verhaal. Je gaat niet zonder reden naar Alpe d'Huez. Dus wat is het verhaal?
Ik was eigenlijk tot 2012 helemaal niet bekend met Alpe d'Huez. Ik had er nog nooit van Alpe d'Huez gehoord.
Je fietste wel al?
ik fietste al wel. Ik ben in 2010 begonnen met triathlon. Ik woon in Deil, een Betuws dorpje. En had je ieder jaar nog steeds een triathlonwedstrijd. Ik was heel erg sporter. En ik ging eens een keer kijken bij het zwemmen. Ik dacht, het is een triathlon, ik ga eens kijken. En toen werd ik eigenlijk gegrepen door de sport. En toen heb ik zijn fiets aangeschaft, ben ik gaan trainen de jaar erop. En dacht, volgend jaar wil ik meedoen. Dus in 2011 heb ik daar mijn eerste triathlonwedstrijd gedaan. In eerste instantie de middengeleende fietsen, hoort dat, hè? Met een, gewoon even zo'n houtje touwtje. En toen al heel snel zelf een fiets aangeschaft. En zo ben ik in die sport gerold. Maar ik werd in april 2012, dus dat is nu exact 12 jaar geleden rond deze periode. Mijn ouders hadden het vanmiddag, op begin van de middag nog over. Werd ik eigenlijk binnen een paar dagen gediagnosticeerd met een zeer ernstige vorm van kanker. Met hele slechte vooruitzichten.
Waar hebben we het dan over? Want welke vorm van kanker, als ik mag vragen?
Prostaatkanker, op jonge leeftijd. In een vrij agressieve vorm. Op 38-jarige leeftijd.
Dat is heel jong, hè?
Dat is heel jong en heel zeldzaam dat iemand op die leeftijd... heel zeldzaam, als je ermee te maken krijgt, hoor je dat natuurlijk wel, krijg je wel meer verhalen te horen. Maar op zich is het vrij zeldzaam dat je op zulke jonge leeftijd te maken krijgt met deze vorm van kanker, wat eigenlijk een oude mannenziekte is.
Ja.
Wordt ook wel eens oude mannenziekte genoemd. Dat was wel een behoorlijke klap, kan ik zeggen. Ik werkte toen bij de Rabobank. Ik werk nog steeds bij de Rabobank. Ik had een collega in die zomer van 2012. Die zei hij tegen mij, heb jij een foto van mij? Ik zei, ja, hoezo dan? Hij zegt, ik ga dit jaar Alpe d'Huez fietsen. Hij zegt, en ik wil graag een foto van jou meenemen, want ik ga een beklimming voor jou maken tijdens Alpe d'Huez. Toen heeft hij uitgelegd, wat is Alpe d'Huez? Waar houdt het in? Welk doel? Noem maar op. Dat vond ik echt super mooi. Dat greep me wel aan. Ik moest me concentreren op dat moment op mijn behandelingen. Ik ging een behoorlijk zwaar traject in van behandelingen om überhaupt een operatie mogelijk te maken. En die operatie vond plaats in november 2012. En een paar weken voor mijn operatie, toen belde diezelfde collega, inmiddels al wat meer vriend geworden, mij op. Hij zegt, ik ga volgend jaar weer Alpe d'Huez fietsen. En we moeten nu al gaan nadenken over wie gaat er mee, inschrijvingen. Hij zegt, heb je geen zin om volgend jaar mee te gaan doen met mij? En met ons team, de Alpenkanjers. Ik zei, ja, maar Pieter, ik sta net aan de vooravond van een enkele levensreddende operatie. Ik weet überhaupt niet of ik er volgend jaar ben.
Ja.
Ik zei, maar toch vind ik het een mooi doel. Ga mij maar noteren.
En dan zie ik wel of ik het haal.
En dan zie ik wel of ik het haal.
Ja.
En zo gebeurde het. De operatie is succesvol verlopen. Ik had daarna eigenlijk de best mogelijke uitslagen. Een lang traject van herstel. Maar ik ben ook weer iemand die graag zijn doelen wil stellen. En een van die doelen werd dus Alpe d'Huez fietsen in 2013. En zo ben ik in 2013 voor het eerst naar Frankrijk gereden, naar Bourg-d'Oisans. Met een groep mannen en ook dames met een heel team Alpenkanjers. En daar heb ik mijn eerste jaar kennis gemaakt.
En wat was jouw fietservaring op dat moment? Of?
Ja,
dat seizoen bedoel je dan?
Ik had nog nooit in de bergen gefietst.
Nee, dat bedoel ik.
Ik had een aantal triathlonwedstrijden gedaan. Maar dat is meer het tijdrijden. Kwartwedstrijden, dan rij je 40, 45 kilometer ben je aan tijd rijden.
Maar had je wel een beetje een voorbereiding gehad? Want je kwam natuurlijk uit een ziektebed.
Ik ben wel iemand, ik ben heel sportief aangelegd. Sport is ook mijn uitlaatklep. En ik geloof in fitheid, dat je ook helpt in het ziekteproces. Dus ik zorgde wel dat ik heel erg fit was toen ik naar Alpe d'Huez ging. Misschien hebben we een keer de postbank overgefietst. Dat was het eigenlijk wel. Ik dacht van ja, ik zie het ook wel. Ik ging er eigenlijk naartoe, naar Alpe d'Huez. Ik wilde geen vrienden mee, geen familie mee. Alleen Pieter kende ik dan nog, mijn collega die mij meevroeg. En ik wilde daar eigenlijk een hele nare periode afsluiten tijdens dat jaar in 2013. En ik denk, ik ga proberen gewoon zoveel mogelijk die berg op te fietsen. Maar ik ga er vooral heen om een hele nare periode voor mezelf af te sluiten.
Ja.
In die week.
Ja. En hoe ging het? Dat is natuurlijk een million-dollar question.
Het ging eigenlijk heel erg goed die dag. Maar het is niet alleen die dag, het is de hele week. Ik ga erheen, wij gingen daarheen op zaterdag. Dat evenement bouwt zich op in die dagen.
Want het is op donderdag, geloof ik, hè?
Alpe d'Huez is altijd op donderdag.
Ja.
Toen, in 2013, had je nog zoveel deelnemers. Toen deden had je twee dagen. Had je woensdag en de donderdag. Op woensdag deden er ongeveer 3000 deelnemers mee en op donderdag 5000.
Is dat inmiddels veranderd?
Ja, dat is wat veranderd inderdaad, ja. Ja. Want Alpe d'Huez heeft best wel even een knauw gekregen qua naam zijn bekendheid. Is toen in 2000, later dat jaar, in de zomer van 2013, wat negatief in het nieuws gekomen. Wat mij betreft volledig onterecht, maar het werd door de media heel erg opgeklopt. En toen is het evenement daarna wat in verval geraakt. Ik bedoel,
Reputatieschade.
Behoorlijke reputatieschade opgelopen. En dat merk je later ook in het aantal deelnemers. En dat zit nu wel weer echt wel op een heel hoog niveau. Maar dat heeft toch dus echt wel, zeg maar, 9, 10 jaar geduurd voordat het weer terug was op niveau.
Waar hebben we het dan over? Over het aantal deelnemers? Op dit moment dan?
Nu is het vol. Een maximum van 5000 deelnemers op de donderdag.
En die zijn er ook?
Die zijn er al. En het bijzondere daarvan is dat het eigenlijk rond de jaarwisseling zat Alp de Zes al vol.
Ja.
De inschrijvingen al gesloten.
En je moet ook minimaal een hoeveelheid centjes meebrengen, hè, als je meedoet. Of als team.
Ja, dat is eigenlijk het belangrijkste van Alp de Zes. Het is een goede doelenevenement. Dus je sponsorwerving, zoveel mogelijk geld meenemen voor het goede doel. Voor kankeronderzoek. Nou, dat is wat mij betreft ook wel het belangrijkste van Alp du Zes.
Ja.
En er wordt van je gevraagd om daar toch als deelnemer van Alp du Zes minimaal €2500 sponsorgeld mee te nemen.
Ja.
Op je actiepagina.
Weet je wat ik nooit begrepen heb, Mathieu? Je hebt fietsen, je hebt de wereld van zieke mensen. Hoe is dat gecombineerd? Wie heeft dat ooit bedacht? Hoe is dat gekomen? Weet je dat toevallig?
Ja, ik weet er wel iets van. Ik ben er natuurlijk niet bij betrokken geweest. Maar in 2006 waren er een groep vrienden, die hebben toen bedacht van, is het niet mogelijk dat wij op een dag 6 keer die Alp gaan beklimmen? Ik weet niet helemaal zeker of dat toen al het goede doel aangekoppeld was. Maar die zijn toen naar Frankrijk gegaan. Die hebben toen op een dag 6 keer die Alp gefietst. En later is dat het goede doel aangekoppeld. Of al direct, dat weet ik even niet. Maar zo is dat wel ontstaan.
Een beetje bij toeval dus eigenlijk.
Een beetje bij toeval, ja. En dat later, en toen is dat evenement in jaren heel erg gegroeid.
Kijk, sponsorlopen hebben natuurlijk altijd al wel met sport te maken gehad. Ik herinner me nog wel dat ik rond het hockeyveld moest lopen om een eurotje op te halen voor het nieuwe kunstgrasveld in de jeugd. Maar dat ging dan niet om een ziekte, maar gewoon om iets anders. Dus die connectie bestaat denk ik al wel langer. Het feit dat je sport koppelt aan het ophalen van geld.
Ja, maar toch is dat eigenlijk niet gek? Ik bedoel te zeggen van, je kunt dat met alles doen. Je kunt ook zeggen, ik ga ik ga op een braderie staan of ik ga...
Dat gebeurt natuurlijk ook.
Dat gebeurt ook, hè. Ja. Er gebeurt natuurlijk heel veel wat gekoppeld wordt aan het goede doel.
Ja.
Ik vergelijk het een beetje met je sponsorwerving, met geld ophalen of vragen. Mensen waarderen het heel erg en zijn bereid ook altijd wat meer te geven op het moment dat ze er ook wat voor terugkrijgen. Dat hoeft helemaal niet veel te zijn. Als je zo langs de deuren gaat en zeg ik kom voor Alp de Zes langs, en dan vragen mensen misschien van, wat is het precies? Maar als je iets meeneemt, al is het maar een cupcake of een flesje wijn, of dan zijn mensen bereid toch eerder wat te geven.
Ja.
En zo werkt het denk ik ook, dat mensen graag toch zich willen inzetten op een bepaalde manier fysiek, of bijvoorbeeld op een markt staan, maar toch op een bepaalde manier willen inzetten en daar het goede doel aan koppelen. En niet zomaar geld overmaken naar het goede doel.
Ja, dus dan is het de sportieve prestatie is eigenlijk een soort van cupcake die je aan de donateur geeft. Zo moeten we het dan eigenlijk een beetje zien.
Ja. Ja. Want wat ook een aantal jaren is geweest, dan kon je ook bijvoorbeeld een Alp de Zes deelnemer sponsoren voor het aantal beklimmingen dat hij deed. Dus dan had je ook wel echt een stok achter de deur van,
dat kan nog steeds toch?
Ja, dat kan ook nog wel steeds. Maar volgens mij wordt het niet meer op die sponsorpagina zo ingericht. Maar het kan natuurlijk altijd.
Nee.
Maar dan wordt het wel echt wel gekoppeld aan een sportieve prestatie.
Ik sponsor mijn buurvrouw. En ik heb gezegd €25 voor 1 beklimming. €100 voor 2. En €10.000 voor 6. Dus het kan nog steeds.
Kan altijd.
Kan altijd. Ja,
ja
toch?
Ja.
Hey, Herman, even naar jou, want jij hebt ook kanker gehad, hè?
Ja, dat klopt.
Waarom heb jij nooit meegedaan eigenlijk?
Ja, kijk.
Of ga je nog een keer meedoen? Dat kan natuurlijk ook.
Dat denk ik niet. Ja, ik heb in 1997 heb ik zaadbalkanker gehad. Dat was ongeveer ook in de tijd dat Lance Armstrong dat had. Dus we lagen ongeveer gelijk in het ziekenhuis. Ik heb 4 zware chemokuren gehad.
En EPO.
Ongetwijfeld. Ik weet niet wat er allemaal in zat en wat ze me allemaal gegeven hebben. Maar dat klopt. Dus ze hebben me best wel binnenste buiten gehaald. Ik heb mijn eigen dokter nog eens op televisie gezien. Die zegt, dat spul dat is zo verschrikkelijk giftig. Dat is niet heel goed voor een mens. Maar ik weet niet. Ik had al heel gauw het idee van, dat was een dingetje. Klaar ermee en weer over tot de orde van de dag. Dat is ook een beetje hoe ik in het leven sta. En ik ben sindsdien ook donateur van het KBF. Maar ik loop er verder niet mee te koop. Dus aflevering 69 van de podcast. Ik heb er ook nog nooit iets over verteld. Ja, ik vind het helemaal geen ding voor in mijn leven op dit moment. En ja, ik heb ook niet de behoefte om zeg maar te gaan doneren. Ik doneer, maar ik heb daar niet de behoefte om,
niet behoefte
zeg maar
om zelf anderen daarmee mee te, doen.
Nee, te belasten. Of, hè? Dus ik doe dat voor mezelf. Prima. Ja, ik vind het ook prima wat jij doet. Hè? Dus ik veroordeel dat niet. Ik vind daar verder niet zoveel van.
Nee, maar ik begrijp het ook, hoor.
Ik doe het op een andere manier, zeg maar.
Iedereen gaat op zijn of haar manier om met ziekte. En je hebt ook heel veel mensen die zeggen van ja, ik heb dit afgesloten voor mezelf. Ik kan het ook afsluiten. Het is ook je gegeven dat je het kan afsluiten. Want ik begrijp, je bent genezen.
Ja, ik ben genezen. Ik ben ook niet meer onder controle.
Nou, en die kiezen er dan voor om door te gaan met hun leven en dat achter zich te laten. En dat is ook helemaal goed. Dat is toch helemaal prima. Ik ben zelf al 12 jaar ziek. Die kanker keert steeds terug bij mij. Nu ook weer, het moment dat we hier zitten te praten. En dan is voor mijzelf, Alpe d'Huez, gewoon echt een ultieme week daar. Het is niet alleen die dag, maar die hele week. Waar ik echt dan mijn gevoel in kwijt kan. Dat is voor mij echt een belangrijk moment in het jaar. Dat ik in die bergen ben, dat ik die beklimmingen kan doen. Dat ik ook een hoop onmacht kan zetten in kracht. Ja.
En er wordt vaak gezegd, ik heb een aantal mensen gesproken die deel hebben genomen. Die zeggen, die sfeer die is niet te beschrijven. Kan je dat eens proberen te vertellen wat dat dan is, die speciale sfeer?
Daar heerst zo'n enorme saamhorigheid in die week. Zoveel liefde, zoveel geduld, zoveel oog voor elkaar. Dat ik het een soort van, ik heb het wel eens vaker omschreven, een soort van, even los van de ziekte, een soort van ideale wereld daar is. Zoals ik graag zie dat we altijd met elkaar omgaan. Mm-hmm. Die sfeer hangt daar. Van saamhorigheid, ook een stuk gezelligheid, vrolijkheid. Het is niet alleen verdriet en lijden. Het is echt bijzonder als je duizenden mensen naar die Alp gaan. Daar zich helemaal rondom die Alp in die week verzamelen. Campings stromen die dagen vol. Het wordt langzaam opgebouwd. De eerste mensen zijn al aan het fietsen. Iedereen is aan het toewerken naar die ene dag. Ja, en mensen die daar zijn, je ziet heel veel begrip voor elkaar, heel veel liefde voor elkaar, heel veel saamhorigheid. Ja.
En de dag zelf dan? Want ik kan me voorstellen dat dat eigenlijk de climax is van het hele gebeuren. Kan je eens vertellen wat eigenlijk het programma is? Ik snap dat je zo vaak mogelijk de berg op moet. Maar...
Ja, dat is dus eigenlijk een misverstand, wat ik wel uit de wereld wil helpen. Maar dat is ook weer voor ieder individu anders. Maar ik zeg altijd, Alpe d'Huez is een belevingsevenement. Het goede doel staat centraal, zoveel mogelijk geld ophalen voor kankeronderzoek. Mm-hmm. En hoeveel keer daar je dan de berg op gaat, dat is bijzaak.
Is dat altijd zo geweest of is dat iets van de laatste 5 jaar?
Wat mij betreft altijd zo geweest. Tenzij dat je ook per beklimming wordt gesponsord, want dan heb je nog wel een extra incentive om die aantal beklimmingen te halen. Maar verder vind ik wel dat, zo sta ik er in ieder geval zelf in, dat ik altijd maar zie hoe de dag loopt. En dat ik vooral heel erg die dag wil beleven. Alles in wil opnemen wat er gebeurt die dag.
Ja.
En dan heb ik wel eens een aantal jaren dacht van, ik kan misschien wel 6 keer die berg op fietsen, maar dan laat ik het schieten. Om maar gewoon eens een praatje te maken met een vriend of familie, tijd te besteden aan familie op die berg. Of ik heb wel eens wat voor KWF gedaan en een filmpje opgenomen. Of aandacht besteden voor onbekenden onderweg die dan een keer bekend worden. Met jou of met iemand in gesprek te raken. Want dat is het ook, hè? Vreemden worden vrienden, zeggen ze altijd tijdens de Alpe d'Huez. En dat is ook zo. Dat heb ik ook ervaren. Toen ik mijn eerste jaar naar Frankrijk ging. Ik zei net, ging ik eigenlijk alleen zonder vrienden en familie. Alleen mijn collega kende ik. Reed er ook iemand anders mee naar Frankrijk. Ja, wij zijn nu nog steeds de beste vrienden. In die week in Frankrijk heb ik echt in al die jaren echt goede vriendschappen gesloten.
Ja, mooi man. Weet je, in mijn beleving zijn er 3 soorten fietsers die naar Alpe d'Huez gaan. En corrigeer me als ik het fout heb. Dat is Tante Miep, die nog niet eens weet of er lucht of zand in een fietsband zit. Die een hele jaar gaat trainen om er 1 keer op te kunnen.
Dat klopt.
Dan heb je fietsers zoals jij, die in de polder fietsen. En dit gewoon als een mooie uitdaging zien. En iets willen toevoegen aan hun leven of iets dergelijks. En dan komt het type waar ik zelf heel veel moeite mee heb. Dat zijn de fanatieke fietsers die al heel erg goed zijn. Die er tegenaan gaan rijden en er een soort wedstrijdje van maken. En dat laatste, dat vind ik echt wel, daar heb ik wel heel veel moeite mee. Dat vind ik helemaal niks.
Ik zelf ook, want dan zeg ik ook, dan hoor je ook niet. Dan zoek dan een ander evenement. Er zijn zat andere evenementen. Ga dan een ander evenement fietsen. Want ik zeg net ook, het is echt een belevingsevenement. Een goede doelen evenement. En absoluut geen sportevenement. Want Ja, er zijn dus ook inderdaad heel veel mensen die ook echt heel ernstig ziek zijn en fysiek de nodige beperkingen hebben, maar wel proberen die berg op te komen. Dat het ook vaak lukt, zelf, omdat je die berg toch extra kracht geeft of met hulp van anderen. En dat is soms echt vele malen knapper dan iemand die 6 of 7 keer die berg op fietst.
Nou, weet je wat ik knap zou vinden? Als hij de hele dag een trui gaat breien of zo, weet je, noem maar wat. Weet je, als hij helemaal uit zijn comfortzone wordt gehaald. Want een fanatieke fietser, die ben je gewoon zijn hobby aan het sponsoren. Dat vind ik eigenlijk helemaal niks.
Heb jij een beeld hoeveel procent van de deelnemers hoeveel beklimmingen rijdt? Ik weet dat je het niet belangrijk vindt, maar ik ben er wel eigenlijk wel benieuwd naar. Ik krijg eigenlijk het idee dat het overgrote merendeel niet 6 keer naar boven gaat.
Nee, dat klopt. Dat klopt.
En dat is dus ook niet relevant.
Is niet relevant. Nee.
Is ook niet het verhaal van de dag van hoe vaak ben jij.
Nou, wel. Dat is wel weer het frappante ervan. Je wordt altijd wel daar gevraagd van, wat ben jij van plan? Hoeveel keer hoeveel keer daar je omhoog? Het is wel een beetje praatje van de dag wel, hoor. Het is, als je dan met elkaar erop doorpraat, denk je, ja, het is toch ook totaal niet belangrijk.
Nee, het is een beetje zoals bij de korte of de lange route bij een cyclo. Dat maakt eigenlijk ook niet uit. Iedereen heeft zo zijn eigen redenen om voor de korte of de lange route te gaan.
Maar toch, misschien ga ik mezelf nu tegenspreken. Dat is het allemaal zo. Er zijn wel momenten dat je toch voor jezelf heel graag iets wil, richting jezelf wil bewijzen. Of dat er iets symbolisch aan vast zit om x aantal keren omhoog te fietsen. Mijn voorbeeld is vorig jaar. Het was voor het eerst dat mijn gezin meeging, mijn vrouw en kinderen. En ik ging voor de 6e keer deelnemen. En ik vond dat zo symbolisch dat hun voor het eerst met mij mee waren boven op die berg. We zaten op het hotel boven op die berg. Mijn 6e deelname. Toen zat het wel echt in mijn kop om 6 keer omhoog te fietsen.
Had jij dat daarvoor nog nooit gedaan?
Jawel, in 2014. Maar dat was meer omdat het zo die dag zo liep.
Ja.
Dat zeg ik ook wel. In dat jaar werden ook uitzaaiingen in mijn longen ontdekt. En toen dacht ik wel van, ja, sorry voor het woord, maar dan dacht ik, ja, fuck it. Ik ga je even van mezelf bewijzen dat ik wel echt mega sterk ben. En toen heb ik in 2014 wel 6 keer omhoog gefietst.
Met kanker in je lijf. Dat is wel echt een respect, een compliment.
En vorig jaar dus ook met kanker in mijn lijf. Toen zat de uitzaaiing ook al in mijn long. Maar die symboliek van mijn 6e deelname en mijn gezin daarmee zat wel echt in mijn kop van, ja, ik ga deze dag echt wel proberen om 6 keer die berg op te fietsen.
En dan lukt het ook.
Dus. En dat lukte, ja. Ja.
En hoe, even praktisch gezien, hoe laat begint het feest? De dag zelf dan, hè?
Het feest begint om 1 uur of 2 's ochtends al. Dan gaat de wekker.
Herman, voor jou als liefhebber van vroeg opstaan, echt iets voor jou dit.
Nou, dan ben ik net een uurtje in bed, denk ik.
2 uur 's ochtends.
Weet je, de avond voordat de Alpe d'Huez begint, op woensdagavond, is er altijd de bezinningsbijeenkomst in Palais de Sport, bovenop Alpe d'Huez.
Ja, waar de finish van de Marmont is.
Ja. Daar is ook, ja. En daar begint wat mij betreft al echt die Alpe d'Huez dag. Dat is vind ik altijd een belangrijk moment. Daarom ben je daar ook. Het is een uur, anderhalf uur in Palais de Sport, waarbij verhalen van deelnemers naar voren komen. Mooie muziek wordt gespeeld door Maarten Peters. Eigenlijk een beetje de huismuzikant, artiest van Alpe d'Huez. Waar ook wat praktische informatie gedeeld wordt. Wat wordt het weer? Welke koerskleding? Denk aan voldoende drinken, denk aan voldoende eten. Heel veel praktische dingen. Ook voor tante Mien die nog nooit gefietst hebt en toch ook wel omhoog wil fietsen. Maar die bijeenkomst, dan ga je daar weg. Dan worden de kaarten en dan steken we met elkaar kaarsen aan voor mensen aan wie we denken tijdens die dag. Ja, en dan ga je op je bed liggen. Dan zorg je wel al dat je fiets, de bidonnetjes er al op staan. En de spanning stijgt al wel, hè, de adrenaline. Maar je moet toch nog even een paar uurtjes gaan slapen. Dus dan ga je op je bed liggen en dan probeer je nog een paar uurtjes te slapen. En dan lig je net te slapen en dan gaat om 2 uur je wekker. Dan is het ontbijt. Zoals wij het doen met het team. Hè? Dan ontbijten we met elkaar en dan om 3 uur dalen we af. Richting vanaf bovenop Alpe d'Huez naar Bourg d'Oisans.
Je slaapt altijd in Alpe d'Huez?
Ja, op het eerste jaar na zijn we de andere jaren altijd even bovenop Alpe d'Huez.
Dan is het een koude afdaling in de vroege ochtend.
Ja, dat wisselt. Vorig jaar viel het wel mee. En ik heb ook wel eens in de regen afgedaald, 's ochtends. Zoals midden in de nacht, dan is het echt wel een uitdaging.
Nou,
het blijft altijd spannend om af te dalen midden in de nacht. Maar het is ontzettend mooi, want die avond ervoor of die dag ervoor zijn allerlei, iedere bocht staan allemaal heel veel kaarsen. Je kan kaarsen laten branden voor mensen, voor jezelf of voor mensen wie je denkt. Dus iedere bocht is helemaal verlicht met met heel veel kaarsen. Dus je daalt die Alpe d'Huez af en die is helemaal verlicht met kaarsen. Ja, dat is echt magnifiek.
En dan ook nog de lampjes van de fietsers erbij.
En dan die lampjes van de fietsers erbij. En ik had vorig jaar mijn zoon mee, die niet deelnam, maar wel met mij die afdaling deed midden in de nacht. Ja.
Maar start iedereen zo vroeg? Ook de mensen die gewoon maar van plan zijn om één keer naar boven te gaan?
Nee. Daar ben je eigenlijk vrij in. Het evenement start om 4:30 in Boerdazon, 's ochtends. En je bent vrij om gelijk aan die start mee te gaan doen, of niet? Kijk, als jij zegt van nou, ik slaap uit 's morgens en ik ga om 10:50 morgens ga ik eens een keer naar beneden om een keer omhoog te fietsen. Dan kan dat ook.
En tot wanneer mag je omhoog?
Nou, je bestart dus om 4:30. Ja. En dan om 8:00 s'avonds is de finish bovenop Alpe d'Huez.
Okay.
En dan meestal om 6:00 heb je een laatste moment om omhoog te gaan. Vanaf de voet van de Alpe d'Huez. En dat is vaak, of dat is ieder jaar ook een saamhorigheidsklim. Dat is eigenlijk de bedoeling dat alle teams met elkaar de laatste beklimming omhoog gaan. En dan sluit de evenement.
En dan mag je dan dus 2 uur over doen voor de snelle rekenaars.
Ja, voor de snelle rekenaars inderdaad. Ja. Dan mag je er 2 uur over doen. Ja. Of dat je al eerder start.
Of eerder starten. Ja.
Maar het begint om 4:30 's ochtends. Dan staan heel veel mensen in het dorp. Dan is de officiële start. Dat is echt, ja. Het is zonde om dan op je bed te liggen en dan te zeggen van 's morgens om 10:00 ga ik starten. Want je bent daar voor die beleving en dan beleef je al op de 6 als je echt...
Sta je dan in die winkelstraat waar je dan met de marmot ook staat? Of waar sta je dan precies?
Ik ken de marmot niet, maar je staat inderdaad in een winkelstraat. Ja, met elkaar op een gegeven moment allemaal op te stellen. Hè, want je daalt die een uurtje te wachten, maar dat maakt helemaal niet uit. Je staat met elkaar te kletsen. Soms is er al een cafeetje open en dan drink je een kopje koffie. Ja. Je voelt die adrenaline. Ja, en dan om 4:30 dan word je daar...
Draai je naar rechtsaf richting de Alpen.
Dan ga je rechtsaf, door nog een stukje door Boer. En dan ga je zo langs de rotonde, over de rotonde en zo fiets je...
Het is geen Tokio, hè? Dus ik denk dat er niet heel veel winkelstraten daar te vinden zijn.
En dan
dus
fiets je langs al die campings. En er zijn heel veel mensen langs de kant allemaal al... Die zijn ook allemaal vroeg opgestaan om iedereen toe te juichen. En dan, ga je naar richting die voet van die Alp. En die eerste beklimming is een stilteklim. Dus het is wel de bedoeling dat je dan... Ja, niet te veel praat. Is er ook nog geen muziek, geen entertainment langs de berg? Dat je in alle stilte rustig
omhoog... Ook voor het wild of zo? Of is het gewoon een meer symbolisch?
Nee, het is meer symbolisch.
Ja.
Het zou kunnen voor het wild, maar het is sowieso symbolisch.
Maar dat is bij cyclo's wel net andersom. Daar heeft iedereen nog een grote bek.
Ja. Maar die eerste beklimming, als je dan omhoog gaat en het wordt langzaam licht... Ja, het is natuurlijk afhankelijk, maar ja, als je dan die top van de Alpen bereikt voor de eerste keer... en je ziet het langzaam licht worden in die besneeuwde toppen... Ja, in die rust, in die stilte.
Waar houdt de klim op? Bij Palais des Sports of bij het viaductje?
Ja, bij Palais des Sports ligt eigenlijk de lijn dat je de eerste beklimming wordt vastgelegd.
En dan rij je terug over die vrachtwagenroute en dan kom je weer op de klim. Of hoe?
Ik weet niet wat de vrachtwagenroute is.
Nou, je kan zo'n lusje rijden.
Maar je rijdt inderdaad dan door en dan rij je aan de andere kant weer door het dorp terug. En dan ga je weer aan de andere kant van de weg daal je weer af.
Precies, ja.
Dus rechts klim je omhoog en rechts aan de andere kant van de weg daal je weer.
Ja.
En
de eerste rij dan dus ook met verlichting?
Ja, dat is verplicht.
Dat is verplicht.
Verlichting is verplicht om tijdens de eerste beklimming.
En kan je dan gewoon zo'n klein HEMA-lampje of moet je echt wel gewoon een serieuze...
Daar wordt niet echt op gecontroleerd als je maar verlichting hebt. Dus een klein HEMA-lampje volstaat ook echt.
Ja, want er is wellicht genoeg van andere...
Ja, het gaat er ook om dat je zelf je comfortabel voelt ook om te fietsen. En dat je wat zicht hebt. Maar je klimt sowieso in het begin met zoveel mensen tegelijk omhoog. Ja, dat er voldoende licht is.
Hey, vertel jij eens, Frank, want kort geleden heb jij een infoavond gehad voor een aantal mensen die voor het eerst, dacht ik, de Alpe d'Huez gaan rijden.
Ja, hoe ging dat? Nou ja, dan valt mij wel op dat ik had gevraagd van stuur wat vragen op en dan ga ik die beantwoorden. En dan merk je toch wel dat ze eigenlijk vrij weinig kennis van het fietsen, zeg maar, hebben. Ze vragen dan dingen als, wat moeten we van tevoren doen daar ter plekke? Hoe kan je in Nederland het klimmen oefenen? Welk verzet moet ik hebben? Wat moet ik eten? Welke kleding heb ik nodig? Ja, dingen die zeg maar voor ons als doorgewinterde en voor jou ook als doorgewinterde fietser best wel gesneden koek zijn. Ik vond het eigenlijk heel leuk. Ik heb ook wel gezegd, ik hoop ook dat jullie blijven fietsen. Want dat valt mij wel vaak op aan goede doelenfietsers. Ze trainen vaak best wel fanatiek. En ze halen bijna altijd hun doel, wat het ook is. Hè? 1 keer of 2 keer of 3 keer. Maar daarna gooien ze de fiets vaak in de kelder. Dat vind ik altijd een beetje jammer.
Ja, dat herken ik ook wel, Frank. Ja. Ik vind het ook ontzettend leuk om mensen... Mijn ervaring die ik heb opgedaan de afgelopen... wat is het, 10 jaar tijdens de Alpe d'Huez... om die te delen met andere mensen... Want je ziet heel veel mensen die gaan voor het eerst fietsen, precies wat jij schetst. Maar je ziet ook inderdaad ook, dan hebben ze het gedaan. Ze zijn bij de Alp geweest of ze hebben een ander goed doel gefietst, maar dan gaat de fiets ook...
Op zich is dat wel tegenstrijdig natuurlijk, hè? Want je strijdt tegen kanker, zeg maar, in dit geval. Nou, een van de manieren om daarvan gevrijwaard te blijven, althans zo min mogelijk kans te hebben, is goed bewegen. Dus ja, wat is nou idealer dan te blijven fietsen? Dus dat is op zich wel jammer dat mensen er dan mee stoppen natuurlijk.
Ja, dat klopt.
Hey, we gaan zo even verder praten over alle goede doelen, evenementen en al die zes. We gaan heel eventjes tussendoor naar de prijsvraag. Dit wist jij van tevoren niet, maar we gaan het je toch vragen. Als we een gast hebben, vragen we altijd of die het antwoord wist van de vorige keer. En de vraag van de vorige keer was: in Nederland was er ooit een Gran Fondo, die startte vanuit Vaals. Hoe heette deze Gran Fondo? Ja, het was niet zo'n hele makkelijke vraag. Ik zie jou heel moeilijk kijken.
Ja, dat is ook volledig
eerlijk gezegd. Ik heb van tevoren ook wat informatie gekregen, heb ik even gescand. En het heeft daar wel ingestaan, maar ik ben het alweer vergeten. Ik kan het niet oplepelen.
Het goede antwoord moet zijn de Shimano Fiets Challenge.
Ja, er waren toen ook een paar foute antwoorden.
Ja,
Olympia's Tour. Niet zo heel veel antwoorden. Het was echt wel minder dan normaal. Olympia's Tour kwam nog zelfs voorbij. En de Gran Fondo Zuid-Limburg. Nou, die naam heb ik nog nooit gehoord, maar dat kan ook aan mij liggen. Maar goed, gelukkig wisten de meesten namen natuurlijk wel dat het Shimano Fiets Challenge was. En wie heeft daar gewonnen? Dat is Alex Veld. En hij wint het Cyclo World, de podcast prijspakket. En wat is de vraag voor deze week, Frank?
Nou, dat is een ja-nee vraag. En volgens mij is dat nog nooit eerder voorgekomen in de geschiedenis van onze podcast. En de vraag is: in de coronajaren, nou laten we één coronajaar pakken, jaar 2021, is Alpe d'Huez toen wel of niet doorgegaan? Dus het is een ja of nee vraag. En natuurlijk mogen we het antwoord niet verklappen, Mathieu. Dat
Mathieu weet het natuurlijk.
Uiteraard weet ik het.
Die weet dat natuurlijk. Ik had niet anders verwacht.
Ik weet het niet. Dus ik wist niet eens dat deze vraag zou komen. Nee. En ze kunnen natuurlijk het beroemde Cyclo World, de podcast, prijzenpakket winnen. En wat zit daarin, Frank?
Een half jaar abonnement van Join. Ben je al abonnee? Geen bezwaar. Dan krijg je ook nog 3 maanden gratis.
Een Specialized Air Tool Sport Floor Pump ter waarde van €40.
2 startbewijzen voor een evenement naar keuze van NL Tour Rides. 2 tickets, want alleen is maar alleen.
Een Koerspret Mix 4-pack pakket bestaande uit de waaier, de snok, de bunnyhop en de gangmaker. En ook leuk om na Alpe d'Huez een keertje lekker te drinken.
Zeker, wil ik zo even van je weten hoe de afterparty is. Een jaar abonnement op Ride Magazine.
En natuurlijk een paar Cyclo World sokken.
Stuur je antwoord naar podcast@cycloworld.cc. Dan ben je binnen en is er dan een knalfeest? Of hoe werkt dat? Gaat iedereen gewoon om 8 uur naar bed?
Er is eerst een enorme ontlading.
Ja.
Om 8 uur 's avonds. Dan komt echt even alles eruit van die dag. En vaak zijn dan familie, vrienden ook boven op de Alp. En val je elkaar allemaal eens even in de armen.
Er zullen heel wat tranen vloeien op die dag,
ja,
kan ik me zo
klopt,
voorstellen.
Zeker. Ja, het is ook best echt een emotionele dag. Mooie dag. Ook een vrolijke dag. Het is ook vrolijke muziek. Het is een hele mix van gevoelens die dag. Daarna wordt het voorlopige eindbedrag bekendgemaakt, die avond. Wat het op dan toe is, inderdaad is opgehaald. Maar vanuit Alpe d'Huez is die avond daarna, Alpe d'Huez is op donderdag, maar op vrijdagavond is er altijd een slotfeest.
Okay.
Die heb ik nog nooit meegemaakt.
Die heb jij nog nooit meegemaakt?
Nee, heb ik nog nooit meegemaakt.
Daar hadden we juist...
Ik heb er hele goede verhalen over gehoord. Maar wat het met mij persoonlijk is, dat ligt aan mij persoonlijk. Ik heb die dag gefietst, Alpe d'Huez is voorbij. Wij gaan dan met het team terug naar het hotel. We gaan lekker bestellen eten. We gaan ook lekker met elkaar eten. Verhalen delen, afsluiten.
En dan wil je gewoon naar huis.
En de volgende dag met elkaar ontbijten. En dan wil ik eigenlijk naar huis. Vorig jaar was mijn gezin mee, maar de meeste keren was mijn gezin niet mee. En dan wil ik gewoon naar vrouw en kinderen toe.
Dat snap ik wel.
Ja, dus dan stappen we op vrijdagochtend na het ontbijten, nemen rustig afscheid met elkaar. Van elkaar. En dan gaan we naar huis rijden. Dus ik laat dat feest op vrijdagavond altijd aan mij voorbij gaan. Om die reden. Maar ik heb daar hele goede verhalen over gehoord.
Hey, in die regio heb je natuurlijk fantastische andere cols die je nog kan oprijden. Herman, noem er eens een paar die jij in ieder geval aan kan raden in die omgeving.
Ja, je hebt natuurlijk de Col de Glandon en de Col du de Croix de Fer. De La Croix de Fer. Die liggen ook naast elkaar, dus die kan je in één rit in 2 keer afvinken.
Gebruiken wij vaak als trainingsritje of lekkere mooie rit in de dagen voorafgaand aan de Alpe d'Huez.
Dat is natuurlijk fantastisch. Je hebt natuurlijk de Col de Sarenne. Dat ligt eigenlijk in het verlengde van Alpe d'Huez. Die je eigenlijk veel mooier van de andere kant op kan rijden. Ja, Col de Ornon, Col de la Mort. Ja, het is eindeloos wat je daar kan fietsen.
Ornon is een wat kleinere col. Hè? Dat is vaak voor de beginnende fietser die daar aankomt. Dan zeggen ze vaak vanuit Alpe d'Huez van ja, ga niet langs die. Je hebt heel erg de neiging, ik ga trainen op Alpe d'Huez. Ik ga de Alpe d'Huez op. Maar ze zijn, de organisatie is aan het opbouwen in die dagen. Er gaan enorm veel verkeer op en af van die berg. Het is ontzettend druk. Er komen steeds meer mensen. Dus zeggen ze ook wel vaak, ga lekker ergens anders fietsen. Maar je hebt inderdaad prachtige... In de omgeving kun je prachtige beklimmingen maken voor heel veel verschillende niveaus. De Ornon is inderdaad wat kleinere. Hè. Als je nog weinig een berg hebt beklommen, is dat echt een hele mooie beklimming die je kan doen.
Ja, La Berarde vind ik zelf ook heel mooi.
Ja.
Ja. En je hebt ook nog via de zijkant, hè, kan je Alpe d'Huez op, vanaf het Stuwmeer van Allemont.
Ja,
Villa Regula.
Bij bocht 6 kom je uit.
Villa Regula, inderdaad. En dan ga je daarna door naar, kun je naar de Glandon en dan doorfietsen naar de La Croix de Fer.
Ja. Ja.
Als je een beetje geluk hebt, dan springen de marmotten voor je fiets.
Dus, en ben jij iemand, je zei al, ik ben best fit en zo zie je er ook wel uit. Jij gaat wel ook wat anders doen dan Alpe d'Huez in die dagen daarvoor.
Ja.
Schat ik zo in.
Ja.
Dan zou je dat voor iemand die misschien wat minder getraind is... ook aanraden? Of zou je dan zeggen, nou, hou dan je kruid maar vooral droog? Wel een dilemma, hè? Als je niet super getraind bent, dan wil je natuurlijk ook niet super vermoeid aan de start komen.
Nee, ja, dit is, kijk, wij gaan op zaterdag, gaan wij er altijd al heen. Dus wij komen op zaterdagavond aan. Dat doen we om twee redenen. Om die maximale Alpe d'Huez beleving te hebben. Die hele week wordt zo opgebouwd naar die donderdag toe en je krijgt er alles van mee. Maar ook de andere reden is dat we gewoon een paar mooie ritten willen maken nog in de dagen voorafgaand.
Ik denk als jij zaterdag aankomt, dan kun je met gemak... Ik denk ook als je niet een hele goed getrainde fietser bent, op zondag of maandag...
Zondag en maandag worden er altijd flinke ritten maken wij altijd een mooie rit naar... ik pas ook een paar twee geleden voor het eerst naar de Galibier geweest. Maar ook de andere hebben... Ik heb de La Morte. Vorig jaar een keer gefietst, was ook prachtig om te fietsen. Ja, je kan er zoveel kanten op. Maar de wat minder getrainde fietser... Ja, dan zou ik zeggen wel van... ja. Probeer wel heel goed te doseren en vooral je kruid wel droog te houden voor of de woensdag of de donderdag. Ligt eraan wanneer je fietst. De meeste fietsen op donderdag. Maar er komen ook heel veel mensen dus aan pas later in die week aan. Die zitten met andere verplichtingen of die kiezen ervoor om een paar dagen van tevoren aan te komen.
Ja. Ja.
Ik vind het altijd zonde, maar goed, mijn situatie is niet de situatie van anderen. Dus mensen, ja...
Nee. Nee, maar de Alpe d'Huez, de klim, heel veel mensen, dat is ook wel grappig. Heel veel mensen vergissen zich tussen Alpe d'Huez en Alpe d'Huez. Alpe d'Huez is eigenlijk het plaatsje. En de klim wordt natuurlijk, de weg daar naartoe wordt vaak ook Alpe d'Huez genoemd. En het evenement heet dan Alpe d'Huez. En heel veel mensen gebruiken dat allemaal door elkaar. Hebben geen idee waar ze het over hebben. Maar dat is best wel een pittige klim natuurlijk. Zeker de eerste drie kilometer. Hè?
Zeker. Vanaf de voet is het gelijk flinke klimmen inderdaad, ja. Ja. Ik ben niet zo van de percentages, maar volgens mij 18% de eerste stuk.
Dat is wel een beetje overdreven, maar 12, 13 komt hij wel aan.
Ja. Ja, maar als je die eerste twee bochten hebt gehad, dan heb je ook meteen het ergste gehad.
Bij het dorpje, denk ik, hè?
Bij het dorpje.
Nou, ik probeer het altijd in... Dat is ook wel met triathlon heb ik dat geleerd. Alles gewoon in stukjes knippen.
En, mentaal?
Dat is mentaal. Een stukje, kijk, als je vanaf de voeten al omhoog kijkt, of op een gegeven moment kom je ergens en dan zie je al helemaal in de verte zie je Alpe d'Huez liggen. Dan denk je, als je daar, dan moet je niet nadenken, dan moet ik daar helemaal nog heen. Nee, dan moet je gewoon...
Nee, helemaal eens.
Van bocht naar bocht werken. Maar de eerste stukken zijn het langst. En dat is wel even de meest pittige stukken inderdaad.
Jij bent ook een triatleet, hè? Niet zomaar eentje, maar ook van de Ironman afstand. Dus een echte, zou ik bijna
zeggen. Ja, heb ik één keer gedaan hoor. Dus niet overdrijven, maar één keer een hele gedaan.
Hoe verhoudt een hele zich nou tot 6 keer naar boven? Jij bent een van de weinigen die dat kan vergelijken, denk ik.
Ja, dat klopt.
Ik denk dat je met de Ironman langer onderweg bent. Maar zal het niet eens zo heel veel schelen misschien?
Nee, dat scheelt niet heel veel inderdaad. Dus ik heb er toen 11,5 uur over gedaan.
Over de Ironman?
Ja. En Alpe d'Huez, je start om 4:30 en je finisht om 8:00. Maar tussendoor neem je ook wel even tijd om even wat te eten, droge kleren aan te trekken. Ja, en als je een hele triathlon doet, dan ga je wel door.
Ja, ja.
Alleen op mentaal vlak is het wel vergelijkbaar.
Ja.
Dus, want weet je, op een gegeven moment gaat het fysiek, gaat het zeer doen, gaat het echt pijn doen.
En wanneer was dat bij de 6 beklimmingen? Kan je aangeven wanneer je echt dacht van, nou, nu gaat het echt pijn doen?
Ja, als je de 3 hebt gehad en dan wordt het 4, 5, 6, dan... Vaak is het ook heel mooi weer. Wordt het natuurlijk steeds warmer in de dag.
Ja, welbekende bakoven.
Ja, precies. En dan is het zaak om goed te blijven eten, goed te blijven drinken. Omdat echt gewoon, ook als je geen zin hebt, echt eten en drinken, dat is echt wel...
Mij lijken klim 4 en 5 lijken me verschrikkelijk. 6 is dan een soort slot.
Precies. En dan 4 en 5. Maar dan ben je over de helft. Denk je, ik moet er nog 3 of dan nog 2. En dan weet je wat je weer te wachten staat als je aan die voet van die Alp staat... En is het inmiddels een bak over geworden, heel vaak. Ik heb wel eens meegemaakt dat het echt wel 30, 35 graden was aan die voet van die Alp. En dan neem je nog een bouillonnetje en dan denk je, ja, we gaan weer. En dan voelt het gewoon, die benen zijn zuur. Ja, alles brandt, het begint zeer te doen.
Ja,
wat... en dan is het toch... Ja, dan komt het op het mentale aspect aan. Van bocht naar bocht, gewoon weer beginnen. Van werken, van bocht naar bocht.
En is het zo dat iedereen eigenlijk wel doorrijdt, ook gedurende de dag? Of is het eigenlijk dat iedereen constant stopt? Of,
op de klim bedoel je dan?
Op, hè? De klim, ja.
Ja, dat klopt. Heel veel mensen stoppen. Ja. Ik stop af en toe, dat is net een beetje... Ja, zoals ik net al zei, vorig jaar wilde ik echt 6 keer fietsen. Dus dan heb ik toch ook wel een beetje een tijdsplan voor mezelf. Dus dan kan je ook niet te veel stoppen tijdens die dag.
En waar stopt je dan bij die 6 keer?
Ja, vaak bocht 7 of
Maar je stopt niet bovenaan of onderaan? Bovenaan de klim of onderaan?
Ik zorg er altijd wel dat ik 2/3 gehad heb om even te stoppen. Dan heb je nog weer mentaal nog even 1/3 te gaan.
Ja.
Dus dat bestaat uit 21 bochten. Het begint onderaan bij bocht 21 en zo tel je af naar 0. En vaak in bocht 7 of 6. Een hoop gezelligheid, bocht met het kerkje. Bocht 7 is een bekende bocht. Bocht 6.
Hollandse bocht.
Hollandse bocht. Daar veel muziek, entertainment is, fourage.
Ook bij jullie, bij Alpe d'Huez, zeg maar.
Ja, er staan heel veel mensen. Ja. En dan is het fijn om toch even te stoppen. Even wat te eten, te drinken. Even te praten met wat mensen daar.
En daar is ook een bevoorrading.
Ja, zeker. Ja, en ook een trailer met muziek. En heel veel mensen die aanstaan te moedigen.
Ja, wat heel veel luisteraars van ons misschien interessant vinden, is je hebt de Marmot daar in de buurt en je hebt Alpe d'Huez. En hoe verhoudt zich dat cijfermatig? Ik heb daar wel een verhaal over. De Marmot, ik weet niet of je dat kent, maar dat is 173 kilometer, 175 kilometer met 5000 hoogtemeter. Alpe d'Huez is korter, maar wel met 6600 hoogtemeter. Ja. Maar ik ken het verhaal van iemand en die heeft ook vaak Alpe d'Huez gereden. En die reed 1 keer de Marmot en die vond het al heel gek dat er een soort koerselement, die miste compleet die saamhorigheid. Het was echt koersen. Hard achter elkaar aanrijden. En die heeft ook gezegd, ik heb nog nooit zo afgezien als op de Alpe d'Huez dan tijdens de Marmot. Omdat de hele dynamiek compleet anders was. Terwijl het toch minder hoogtemeters zijn.
Is natuurlijk ook een wedstrijd.
Ja,
ja, dat is echt een sportevenement, toch?
Ja.
En dus zoals ik net al zei, Alpe d'Huez is echt een belevingsevenement... Dus ook mensen stoppen heel vaak in bochten, gaan even bij een kaars die ze hebben laten branden in een bepaalde bocht, stoppen ze om wat foto's te maken. Er hangen overal in bochten hangen banners van geliefde eerbetonen aan mensen. Ja, dat is super indrukwekkend en dat wil je ook meekrijgen. Dus ik vind het natuurlijk juist heel goed dat mensen dan ook stoppen in bochten om eens even sowieso een praatje te maken of ogen te hebben voor iemand die het zwaar heeft, kaarsen in zich op te nemen, naar die banners te kijken. Want daar ben je voor.
Ja. En die je zei in bocht 7 is een bevoorrading. En zijn er nog meer bevoorradingen of is er maar 1?
Nee, bocht 7. Er staan echt in heel veel bochten staan er mensen met bevoorrading.
Okay,
dus zowel vanuit de organisatie, maar ook allerlei teams die daar bevoorradingsposten hebben. Ja. En waar je ook een pannenkoekje krijgt. Iedereen die krijgt voorrading van iedereen die in een bocht staat.
Wat is een hermannetje?
Wat een hermannetje is?
Ja.
Is dat je een duwtje omhoog krijgt. Hè? Dat je even meegenomen wordt. Dat iemand je langs zijkop fietsen en meeneemt een duwtje omhoog. Dat is in het verleden ontstaan met Herman Houweling. Die inmiddels is overleden aan kanker. Maar die ook heel veel jaren geleden heeft meegedaan. En zo is dat ontstaan.
Ja, ik hoorde het voor het eerst ooit eens een keer. Ik dacht dat het over mij ging, maar dat had er niet mee te maken.
Jij zei net al, nieuw shirt. Doe eens even wat pro-tips voor mensen die voor het eerst meedoen. Heb je dan een tas ergens liggen? Of heb je een rugzakservice? Hoe werkt zoiets? Of heb je hem gewoon ergens bij familie of vrienden een tas liggen met spullen? Hoe pak je dat aan?
Een vriend van mij doet er wel eens gekscherend over. Oh, tjö, jij hebt zoveel spullen bij, zoveel ondershirts. En ik wil gewoon niet verrast worden, want je gaat naar Frankrijk, je zit in de bergen, het weer is onvoorspelbaar.
Ja, het kan ook regenen.
Wat ze de avond tevoren voorspellen, moet maar uitkomen. Want het kan zo op de dag totaal ander weer worden. Ik heb verschillende weertypes. Ik heb regen, storm, onweer, enorme hoge temperaturen. Dus je moet eigenlijk op alles voorbereid zijn. Dus ik heb altijd 2 paar benen en armstukken mee. Altijd ondershirtjes mee. Verschillende koers, verschillende kleding mee. Verschillende shirts. Wat ik doe is eigenlijk, zoals ik net al zei, wij zitten altijd boven op de Alpe d'Huez. Ons hotel zit eigenlijk vlakbij de finish. Dus als ik na een beklimming gefinished ben, dan ga ik terug naar het hotel. En dan kleed ik me helemaal om. Dan doe ik een droog shirt aan. Droog ondershirt, droog wielershirt aan.
Na elke klim?
Na elke klim, ja. Want daarna ga je naar beneden. En dan meestal is het dan toch nog koud. Maar
als je hotel nou niet aan de route zit, heb je dan kan je hem dan aan de voet ergens achterlaten?
Ja, nou, we hebben sowieso bij de voet, maar ook op de Alp zelf, rondom Palais de Spoor, zijn er heel veel teams die daar hun tenten opzetten, verzorgingsposten. Ik heb dat één keer meegemaakt toen we ergens anders zaten en hebben een verzorgingspost op de Alp ingericht. En daar had ik dus een grote sporttas staan met allemaal droge kleding. Ja. Waardoor ik er steeds wissel. Maar ik doe altijd droge kleding aan. Op het moment dat ik een beklimming heb gehad, eerst droge kleding aan en dan weer afdalen.
Ja, en hoe over afdalen gesproken? Heel veel mensen gaan voor het eerst naar de bergen. Die zullen dat misschien heel spannend vinden.
Dat is het ook. Dit is voor mij ook nog ik vind het iedere keer spannend om die Alp af te
gaan. Het is ook zeker geen makkelijke afdaling.
Nee, het is een lastige afdaling.
En hoe zit dat dan? Want er komen natuurlijk duizenden mensen naar boven gereden. Die moeten dan wel goed rechts houden.
Ja,
daar wordt heel erg op gehamerd, neem ik.
Er wordt heel veel op gehamerd vanuit de organisatie. De organisatie vanuit Alp de Zes is echt... Ja, ik vind dat ieder jaar indrukwekkend hoe ze dat hebben neergezet. Er zijn ook heel veel motorrijders die dan... De berg is in principe tijdens die dag autoluw. Behalve Fransen of echt noodzakelijk verkeer worden begeleid met motoren naar boven en naar beneden gebracht. Daar moet je goed op letten. Dus geldt een maximum snelheid van 40 km per uur in de afdaling.
Maar daar kom je al heel gauw overheen.
Ja, daar kom je wel overheen. Maar het is toch wel heel erg aan te raden om je daaraan te houden. Want je hebt publiek, je hebt dus ook verkeer wat nog naar boven en beneden gaat begeleid. Je hebt de andere fietsers, mensen zijn vermoeid. Gaan ook wel eens een beetje komen op jouw weghelft terecht. Dus je moet de vermoeidheid gaan tellen in de dag. Dus je moet echt je kopje erbij houden. En dan is die 40 km per uur echt wel heel belangrijk om je daaraan te houden. Want ik zie ook vorig jaar gedurende de dag mensen worden moe, gaan afdalen, worden soms een beetje overmoedig. Denken, oh, ik laat hem eens even lekker gaan.
Ja.
Want ik ben al een paar keer afgedaald, dat is goed gegaan.
Vooral in het begin kun je hem wel even laten lopen natuurlijk.
Ja, zeker. Ja. Maar ik heb echt wel behoorlijk wat mensen... Ik heb wel wat ongevallen gezien, ook vorig jaar inderdaad. Dat mensen er niet fijn bij lagen.
Nee, dat
gebeurt dus wel.
Ja, dat gebeurt, ja. Ja, helaas wel. Ja. Het wisselt een beetje per editie, maar ik heb toevallig vorig jaar best wel veel incidenten gezien.
Had dat met het weer te maken of was het gewoon een toevallig...
Ja, ik denk ook met het weer te maken, want vorig jaar was ik in mijn laatste afdaling had ik ook volle bak regen. En dan zit je toch niet comfortabel op je fiets, kan ik zeggen. Als je dan al de hele dag gefietst hebt en je wil naar beneden en de regen komt met bakken uit de lucht op een wegdek wat de hele dag de zon heb opgestaan, dus het wordt glibberig en glad.
Maar dan gaat het wel gewoon door, het regent of...
Ja, het gaat door, behalve als het gaat onweren.
Dan stoppen ze ermee.
Want in 2000, dat is ook echt uniek geweest, toen begon het aan het eind van de dag zo enorm te onweren, dat het evenement is stilgelegd. En mensen zijn toen geëvacueerd van de berg. Hè, dus zoals ik net al zei, het weer is onvoorspelbaar in de bergen. Toen kwam er zo'n zwarte lucht tussen die bergen, toen is het zo losgegaan.
Ja, kan heel snel gaan inderdaad.
Toen is het evenement ook gestaakt.
En jij noemde eerder in het gesprek al even dat er ooit veel kritiek geweest is op de organisatie. Ik herinner me, er was kritiek op de inkomsten van een van de organisatoren. Er was iets over een anti-strijkstokbeleid wat op de website stond. Jij zei net, dat was heel erg onterecht. Kan je daar eens wat meer over vertellen? Waarom was dat onterecht?
Ik vond het een beetje een storm in een glas water. Ja. Een van de medeoprichters, grondleggers van Alp du Zes, die werd in de zomer van 2013 in mijn ogen in een kwaad daglicht gezet. Die jongen heeft zich jarenlang met hart en ziel ingezet voor het evenement. Maar goed, de organisatie is onvoldoende transparant geweest over het anti-strijkstokbeleid waar ze voor staan. Als je er echt in verdiept, denk je, ja, het is op zich wel logisch dat het zo is gegaan. Alleen er kwamen op een gegeven moment vragen en organisaties eigenlijk onvoldoende transparant geweest in dat jaar. Als ze dat wel hadden gedaan, was er niet zo heel veel aan de hand geweest. Ja, en dit soort verhalen, dat vinden media smeuig, hè? Dus dan krijg je dat medialogica. Dat werd op een gegeven moment enorm opgeklopt. Er begon op een gegeven moment een soort van hetsenjacht kwam er los op die persoon in die zomer van 2013... Ah, dat was gewoon echt ver buiten professioneel. Maar het heeft wel de reputatie van... zo werkt het dan ook wel. Ja, mensen gingen toch denken van... Ja, waar rook is vuur. Alp du Zes. Het blijft toch veel aan de strijkstok hangen. Er zijn vragen. Dat blijft dan toch ook wel hangen. Mensen lezen de krantenkoppen.
Ja.
Ja, toen heeft de organisatie best wel een reputatieschade opgelopen. Mijn ogen onterecht.
Aan de andere kant kun je zeggen, het heeft het misschien ook wel weer goed gedaan. Soms is een frisse wind ook niet verkeerd. Even de boel opschudden en je bent alweer uitverkocht dit jaar. Dus.
Nee, maar dat klopt ook helemaal, Herman, inderdaad. Het heeft ook echt wel heel veel goede aspecten gehad. Want uiteindelijk is de organisatie opgeschud. Zijn ze nog transparanter geworden. Is er een heel onafhankelijk groep mensen zijn toezicht gaan houden op die hele grote pot geld. Wat ieder jaar bij elkaar gefietst wordt voor het goede doel. Dus ja, er zijn ook echt wel de learnings uitgehaald.
Want in principe gaat bijna al het geld toch uiteindelijk naar KWF, hè, bij Alpe d'Huez.
Ja, hoe zit dat precies? Ja, je hebt een, het is een apart Alpe d'Huez KWF-fonds. KWF is daar ook bij betrokken. Mm-hmm. Dat is een aparte pot geld waar dat ingaat. Dat is, ja, dat gaat echt om miljoenen.
Ja.
En er is een aparte commissie van mensen die dan worden aangesteld. En die zien daarop toe. En er worden onderzoeken uitgefinancierd echt uit die pot. Dus het is niet zo dat het rechtstreeks overgemaakt wordt op de rekening van KWF. Maar het blijft wel een aparte pot geld.
Ja, geoormerkt fonds. Eigenlijk.
Ja, een geoormerkt fonds. Ja.
En hoe zit het dan? Want de mensen die het organiseren, veel mensen doen dat vrijwillig. Maar er zijn ook gewoon mensen die krijgen daar gewoon een vergoeding voor, toch?
Nee.
Nee, alles is voor niks.
Voor zover ik weet, is het hele evenement gestoeld op vrijwilligerswerk.
Oké. Okay. Ja. Dus iedereen de kosten die je hebt zijn hekken en dat soort...
Iedereen zet zich belangeloos in voor het goede doel. Ja. Ook heel het facilitaire gebeuren eromheen.
Je gaat nu zelf ook, toch? Als vrijwilliger?
Ik ga zelf ook als... Ja, ik ga ook mijn vrijwilligers... aandeel.
Dus dan sta je een hek neer te zetten. En een,
bijvoorbeeld. Ja. Of je kan in de winkel meehelpen. Je kan meehelpen met ontbijtjes uitserveren. Je kan vlaggen worden in bochten. Zo gek niet bedenken. Er is heel veel vrijwilligerswerk nodig.
Ja.
Maar het hele evenement wordt gedragen door vrijwilligers. En door mensen die dus ook in natura allerlei dingen schenken.
Er zijn natuurlijk heel veel evenementen. We hebben het er net al heel veel genoemd. En jij komt toch elke keer terug bij Alpe d'Huez. Heb je nooit overwogen om een andere tocht te gaan doen?
Eerste liefde.
Ja, het is zeker wel eerste liefde. Ja. En Alpe d'Huez heeft mij heel veel gebracht in de afgelopen jaren. Heel veel vriendschappen, echt ontzettend een mooie beleving. Beetje eerste liefde die je eigenlijk niet weggooit. Dus het is wel mooi. In 2006 besloten wij om een keer een jaartje niet te gaan. Of in 2016 was het overigens. Om een jaartje niet te gaan. En we gingen toen tijdens die dag van Alpe d'Huez gingen wij 6 keer de postbank fietsen. En daarna een hapje eten met wat Alpe d'Huez vrienden bij de postbank. Toen hadden we echt zoiets met elkaar van, dit is hem dan ook niet. Hè? Ook het gevoel, als je weet wat het evenement betekent en inhoudt, ook voor je persoonlijk. En dan vindt het evenement plaats in Frankrijk en dan ben je er niet bij. Dat gevoel heb ik dus meegemaakt in 2016. Dat gevoel wil ik ook niet meer hebben.
Fear of missing out eigenlijk.
Ja, dus toen hadden we zoiets van, volgend jaar zijn we er weer bij. En daarna ben ik ieder jaar erbij geweest. Vorig jaar was mijn gezin mee, heb ik mijn 6e deelname... 6 keer omhoog gefietst. Toen heb ik wel gezegd, mooier dan dit wordt het niet meer. Maar dan toch...
Ga je nu weer mee?
Denk, volgend jaar zien we het wel weer. Maar dan verstrijken de maanden. Het evenement voor 2024 wordt weer opgezet. Dan denk je, het is toch wel heel gaaf om die kant op te gaan. En dan bloed kruipen toch waar het niet gaan kan. En dan ga je toch. En het gezin gaat ook weer mee. Want die zijn eigenlijk net zo besmet met het Alpe d'Huez virus als ik. Ik zie dat ook bij mijn zoon terug, maar ook inmiddels bij mijn vrouw en dochter. Dus,
mag je ook als kind meedoen? Want bij cyclo's mag je vaak niet meedoen als je minderjarig bent.
Jawel, maar wel onder begeleiding van een volwassene.
Dat mag wel?
Ja. Ja.
Dus je mag gewoon meedoen?
Je moet wel een verklaring als ouder tekenen en onder begeleiding van een volwassene mag je meedoen. Maar je mag niet afdalen. Volgens mij is die grens onder de 18 jaar mag je niet afdalen.
Dus hoe moet je dat doen dan? Dan moet je met
de lift. Er is de lift. Dan ontvang je of dan koop je een liftpas. Dan ga je met de lift...
Naar Allemont dan? Of?
Ja, ik weet niet precies. En dan met een bus word je weer naar de Boederzon gebracht en dan kun je weer omhoog.
Ja, die nieuwe lift zal dat dan zijn van Allemont. Ja. Hey Herman, ik wil eigenlijk met jou eindigen als je het goed vindt. Denk jij dat een cyclorijder dit leuk zou vinden?
Dat hangt er een beetje van af hoe je in elkaar steekt.
We hebben iemand uit ons team, die gaat hem rijden. Die wil 8 keer omhoog gaan rijden.
Ja, ik heb al wat gezegd. Ik heb al gezegd wat ik
ervan vind.
Moet ik dat nog een keer herhalen?
Nee.
Ja, ik vind dat een beetje overdreven aandachttrekkerij. Maar weet je, het hangt er een beetje van af. Als je een beetje in het leven staat zoals Mathieu, moet je het zeker doen. Dat hangt denk ik niet af of jij cyclorijder bent of wat je voor andere dingen doet. Ja, ik ben misschien wat nuchterder daarvoor. Het trekt mij niet, maar dat gevoel, die saamhorigheid is niet een gevoel wat ik heel fijn vind, zeg maar. Laat mij maar lekker alleen zijn en laat mij maar lekker die races rijden. Dat vind ik. Maar ik vind het niet dat je kan zeggen een cyclorijder vindt het mooi of die vindt het niet mooi. Ja, het is gewoon compleet iets anders.
Het is zo individueel,
ja.
Of je dit wil of niet, of leuk vindt of niet.
Ja. Ik ben heel enthousiast geworden van jouw verhaal oprecht. Het enige wat mij dan zou weerhouden, en ik wilde eigenlijk toch nog even weten wat je daarvan vindt. dat bedelen om geld, dat lijkt me zo vervelend. Dat je dan al je vrienden moet gaan appen van wil je me steunen?
Ja, jij noemt bedelen. Ik vind bedelen zo'n negatieve...
Ja, oké. Okay. Vragen om geld. Misschien is bedelen iets te negatief.
Nee, maar ik snap heel goed wat je bedoelt, hoor. Want als je meerdere keren al naar de Alp bent geweest en jaar op jaar... En soms merk je dan toch ook wel dat je weer steeds langs dezelfde mensen gaat om voor sponsorwerving.
Ja.
En nou ben ik wel in een positie... Weet je, ik heb een verhaal met me mee en dat... Ja, dat helpt wel in je sponsorwerving. Hè? Mensen zijn toch vaak eerder bereid om aan mij te doneren, omdat ik een bepaald verhaal heb. Maar iemand die er niet heeft en wel graag en ook naar die Alp gaat om zich in te zetten voor het goede doel, die heeft daar soms wat meer moeite mee om de sponsorwerving van toch minimaal €2500 als individuele deelnemer op de donderdag voor elkaar te krijgen.
Dat is best een serieus geld.
Zeker serieus geld, ja. Maar ik heb zelf altijd wel... En het is geen hard... Weet je, als je inschrijft voor Alpe d'Huez, dan conformeer je er wel aan om er alles aan te doen om die €2500 te halen. Want dat is gewoon het allerbelangrijkste. Als je sponsorgeld op orde hebt. Maar ja, sommige mensen doen er alles aan, maar lukt het niet om die €2500 bij elkaar te krijgen. Ja, ik vind dat geen probleem. Als je het maar voor jezelf alles aan gedaan hebt.
Je wordt dan niet bestraft op wat voor manier
nee,
dan
ook. De organisatie gaat er niet zeggen, jij mag niet deelnemen. Daar wordt niet op gecheckt.
Nee, okay.
Het is een morele verplichting.
Morele verplichting, ja. Ja, dat vind ik wel mooi.
En als
mooi.
Jouw collega hoor, die wil dan 8 keer die Alp op. Ja, dat is allemaal prima. Hij moet wel zijn sponsorgeld op orde hebben.
Ja, dat komt hem kennen, dan komt het wel goed.
Want ik ben ook heel veel...
Ja,
heel
dat veel, twijfel
ik. Ik ben ook heel veel mensen tegengekomen die inderdaad zeggen, ja, ik wil 8 keer die Alp op. En dan kijk ik op hun actiepagina en hebben ze maar een paar €100 op de actiepagina staan. Dan denk ik, ja...
Dan snap je het niet.
Dan snap je, nee. Dan begrijp je er helemaal niets van. En dan ga je niet aan het juiste evenement deelnemen.
Nou, Rick, je hoort het. Als je luistert, dokker. Hé, hey Mathieu. Ik
volledig
wil je...
terecht.
Ja, volledig terecht. Ik wil je echt heel erg hartelijk bedanken voor je komst.
Heel graag gedaan.
We zullen jou natuurlijk ook gaan steunen met een bijdrage. En we zullen ook jou... Oh, je doet helemaal niet mee dit jaar.
Nee, maar ik heb mijn vrouw en dochter wel.
Oké, nou dan zullen we de link naar de pagina van jouw vrouw en of dochter even in de show notes zetten. Dus alle luisteraars...
Je moet volstromen vanaf
flink vrijdag. Dokken. Flink dokken. Heel erg bedankt voor je komst. Herman, jij ook bedankt. Dank voor het luisteren. Stuur de oplossing van de prijsvraag naar podcast@cycloworld.cc. En nu we het daar toch over hebben, binnenkort krijgen we Erik, de fietsende huisarts, weer in de podcast. Heb je voor hem een medisch gerelateerde fietsvraag? Stuur die dan naar datzelfde e-mailadres. Dank voor het luisteren en vergeet niet, if you can't find a Grand Fondo on Cycloworld, it simply doesn't exist.